Dit is de AD Voetbal Podcast met Etienne Verhoef.
Krijgen we een De Vrij arrest als opvolger van het Bosman arrest? Gaat United nu echt voor Erik ten Hag? Een salary cap voor in het voetbal en de voorbeschouwing op de Conference League. En nog heel wat andere voetbalzaken vandaag in de AD Voetbal Podcast, die van 7 april met Mikkel Schouka. Mikkel, het historisch feitje dan maar even doornemen gelijk aan het begin.
Ja.
7 april 1974. Gaat er al een belletje rinkelen?
Nou, is op weg naar het WK natuurlijk.
Ja.
België? Nederland-België?
Nee. Barcelona wordt eindelijk na 14 jaar weer kampioen van Spanje na een zege op Sporting Gijón. Het was de eerste landstitel na 14 jaar droogte en de grote man was natuurlijk Johan Cruijff.
Kijk.
Hij heeft het zelf nog jaren geleden nog een keer getwitterd dat het zo'n bijzondere dag was. Dus dat, een mooie dag toch voor Barcelona-fans?
Ja, en ze naderen weer, hè, langzaam. Het was sowieso Spaanse avond, hè? Zo, om maar weer een bruggetje te maken.
Ja, het was eigenlijk Franse avond.
Ook, ja. Maar Villarreal,
ja.
Winnen van Bayern is een stunt. En Real Madrid was geweldig natuurlijk.
Ja, dat wilde ik. Ik zat er te kijken. Real Madrid wint natuurlijk met 3-1 bij Chelsea. En Bayern München, ook een van de favoriete verliezen met 1-0 bij Villarreal.
Ja.
Benzema was de grote man aan zijde van Real Madrid. Maar was Real Madrid nou zo goed? Of profiteerde die gewoon op het juiste moment van wat ze moesten doen?
Nou, eigenlijk net als in de vorige ronde. Ja, ze slaan in heel korte tijd genadeloos toe. Maar ik vond ze wel echt heel erg goed, ja. Het was, voor de Russen schoot ook nog een keer op de lat. En ze maakten natuurlijk een paar geweldige goals. En na de rust hebben ze op een kans van Lukaku, en dat schot van Ziyech was nog aardig, niet zoveel meer weggegeven. En koesterden ze die voorsprong. Dus Real Madrid is op dit moment wel de ploeg in de Champions League geworden. En dat is toch, vind ik toch wel verrassend. Omdat we eerder dachten aan Bayern München, wat nu dan verliest. City, wat er eigenlijk maar één kans kon creëren tegen Atletico Madrid. Liverpool, wat weliswaar won van Benfica, maar dat had zomaar verkeerd kunnen aflopen in die wedstrijd. Dus Madrid maakt wel de meeste indruk, vind ik.
En wat is dan het knappe aan Madrid? Is dat de manier waarop zij voetballen? Want het is niet heel sprankelend.
Nee, het is wel 4-3-3 natuurlijk, maar het knappe is dat het
1-4-3-3,
spelers zijn.
1-4-3-3.
Sorry, Louis. Maar het is wel, het is het elftal grotendeels nog steeds gebaseerd op een ploeg die een paar jaar geleden al door Ajax werd afgedroogd. En toen iedereen zei, ja, deze ploeg die kan niet meer, die moet allemaal stoppen, dat is niks meer. Maar de meeste lopen er nog in, hè? Carvajal, Kroos, Benzema, Modric, volgens mij deed Vinicius toen ook al mee, of was dat Rodrigo, maar in ieder geval een hoop namen die er nog steeds zijn, alleen in de verdediging zijn ze een beetje gaan wisselen. Coach die weer is teruggehaald, die de Rus zelf is. Dus ja, zij kunnen toch op elk moment toeslaan. En Benzema, ja, het is een beetje de Champions League van Benzema op dit moment.
Nou ja, 2 hat-tricks is toch volgens mij sinds mensenheugens is niet meer gebeurd dat zo in deze fase gebeurd is.
En de eerste tegen Chelsea ooit, geloof ik, ja. Een hat-trick. Ja, het is fenomenaal natuurlijk wat hij laat zien. Je zou zeggen, die komt al in aanmerking voor de Ballon d'Or. Maar goed, die zal wel uiteindelijk op het WK worden uitgedeeld, hè, want die vlak volgens mij voor zo'n beslissingsmoment komt, is dat WK afgelopen. Dus dan zullen alle spelers die daar goed presteren wel boven in de lijstje staan. Maar wat hij nu laat zien is natuurlijk geweldig. Geweldige kopballen. Ja, hij miste dan nog 1 bal. Maar ja, en je ziet ook op topniveau hoe vaak het toch misgaat met keepers die zich inderdaad bemoeien met het voetbal. Hè?
Ja.
Die verpest die bal. Die zien we van de zomer terug, of van de zomer in november terug bij het WK. Als keeper van onze tegenstander
Senegal.
Ja. Dus maar het was wel weer genieten. En het was gisteren, vond ik het ook genieten. Dus het was zachter. Champions League is nu echt in een knock-out fase beland. En ik vind het toch elk jaar wel weer genieten. Er wordt vaak kritisch over gedaan dat we altijd dezelfde usual suspects tegenkomen. Maar ja, het ziet er toch prachtig uit. Als je gisteren zo'n Phil Foden ziet invallen. Ja, die is toch wel Mason Mount ook wel weer voorbij aan het streven natuurlijk. Weliswaar zat hij op de bank. Maar
ja,
je ziet geweldig voetbal met Benzema. Die zien we al 100 jaar voor ons gevoel. En die wordt alleen maar beter. Het is net oude wijn.
Nee, ik dacht, ja, daar weet je alles van natuurlijk als voormalig sommelier.
Maar, straks gaan alle mensen nog allerlei dingen over wijn aanvragen. Maar ja. Daar heb ik dus helemaal geen verstand van.
Ja, wel, heb je wel verstand van. Ik doe nu net alsof wat je...
Ja, we hebben overal een mening over. Ja, we precies. hebben overal een mening over die.
Maar ik bedacht me dan ook, heb je volgend jaar Mbappé daarbij lopen bij Madrid. Maar waar moet je die dan nog neerzetten? Waarom ga je dan weer zo'n fout maken met al die grote sterren willen binnenhalen?
Ja, je moet wel een beetje doorselecteren natuurlijk. En kijk, ze hebben Hazard, dat is niet gelukt. En Bale, hij viel nog in. Maar ja. dat kan natuurlijk ook niet meer daar. Dus er moet wel iets bij. En er komt om in ieder geval 4-5 goede aanvallers te houden. En ja, er raakt ook wel eens iemand geblesseerd. Maar wat je nu voorin hebt lopen, daar hoef je niet zo gek veel aan te sleutelen.
Nee.
Maar je weet, bij die clubs, ja, eens in de zoveel tijd moet er een ster binnenkomen. Anders wordt het publiek een beetje onrustig. Dus ik ben wel benieuwd hoe dat daar gaat lopen als die er ook nog bij komt.
Ja. Was de grootste verrassing in deze Champions League kwartfinales dat Bayern München niet wist te winnen van Villarreal?
Ja, vind ik wel. Omdat Villarreal toch altijd wel verraste in Europa. Maar weliswaar op een podium lager. Maar deze coach die kan toch wel verrassen. En het is geen echte topclub in Spanje. Dus dit is wel verrassend. Dan Juma die ook nog een goal maakt die we bij Oranje... Even wel gezien hebben, maar de laatste keer niet. Ja, ze hebben echt hele goede spelers. Ze kunnen zich goed instellen op een tegenstander. Ze hebben natuurlijk zo'n bezeten coach. Maar toch denk ik dat het grote Bayern München... Dat zal zich niet nog een keer laten verrassen. Dus in München zullen ze dat denk ik wel rechtzetten... waar het voor Chelsea volgens mij al gebeurd is. En ja, daar zat ik ook over te denken. Zo'n club is natuurlijk ongeduldig. Hè? Zo'n Tuchel die... Ja, de 4-1 van Brentford verliezen nu 3-1 thuis voor de Champions League. Dus daar gaan ze waarschijnlijk uitgeschakeld worden. Ja, die wordt denk ik wel gered door de situatie van de club.
Ja, dat wil ik zeggen. Ik kan me niet
voorstellen dat ze zonder Abramovic, dat ze straks een trainer gaan ontslaan. Want ja, dan moet je weer een nieuwe trainer gaan aanstellen. Volgens mij mag dat niet eens. Ze mogen niks uitgeven.
Nee, we moeten dat betalen, die afkoopsom natuurlijk al. Hè?
Ja, dus ik denk dat die daar wel door gered wordt. Maar ja, het is de regerend Champions League winnaar. En in de competitie loopt het niet. En in de Champions League nu dus straks ook waarschijnlijk is alles voorbij. Ja, normaal gesproken was dan Abramovic medogeloos in zijn heerschappij daar in Londen.
Ja.
Dus ik denk dat hij daardoor gered wordt en kan blijven zitten.
Ja. Nou, laten we straks verder gaan praten over de Conference League. Want daarin komen PSV en Feyenoord in actie. Even nog een paar zaken met je doornemen. Allereerst, Manchester United lijkt echt de pijlen te hebben gezet op Ten Hag. Hè? Dat moet hem gaan worden. Zo lijkt het een beetje uit Engeland allemaal over te komen.
Niet als daar Rooney ligt, hè?
Nee, Rooney heeft gezegd, die moet je niet doen.
Nee. Ja, kijk, als Rangnick daar veel bepaalt, dan maakt Ten Hag, we hebben het er vaker over gehad, een enorme kans. Dus en als hij niet naar het advies van Van Gaal luistert, dan zou het wel eens kunnen. Ik hoor wel geruchten dat hij met meerdere grote clubs in contact zou zijn. Dus dat het ook nog niet zo is dat als Manchester zegt, groen licht, kom maar. Dat het sowieso zo is dat Ten Hag erin gaat, omdat er meer kapers op de kust zijn. Maar... Ja, we hebben het er vele keer over gehad. Dat moeten echt hele grote clubs zijn. Want Manchester United, ondanks het feit dat het een commerciële club is... waar Van Gaal natuurlijk wel gelijk in heeft in plaats van een voetbalclub... is geen club waar je nee tegen zegt. En al helemaal niet volgens mij als je Erik ten Hag bent.
Nee, en nou zelfs de mogelijkheid om nog te gaan bouwen aan een nieuwe Ajax-ploeg... zit er nog een klein beetje ook in, hè, voor Ajax. Dat zal toch in Amsterdam de harten dus sneller doen kloppen.
Ja, aan de andere kant denk ik dat je als trainer ook verstandig moet zijn. Kijk, ik ben Erik ten Hag niet en dan moet alles zelf beslissen. Maar op een gegeven moment is het ook een beetje voorbij, denk ik. Hij heeft het daar geweldig gedaan. Je ziet nu dat die ploeg toch ook wel een beetje alles uit de tenen moet halen om nog wedstrijden te winnen. Nog een keer alles opbouwen, dat kost vaak heel veel energie. En ik denk dat je ook in je carrière nog wel eens over de grens wil kijken. En dit is dan volgens mij voor hem wel gewoon een goed moment. En ik denk voor Ajax ook, hoewel de coaches natuurlijk niet... voor het oprapen liggen. En dat zal voor de Eredivisie niet zo'n probleem zijn. Maar Ajax legt de lat natuurlijk wat hoger. Maar ja, ik denk dat het voor beide partijen helemaal niet zo slecht hoeft te zijn om verder te kijken. Niet dat Ajax uitgekeken is op Ten Hag. Maar ja, waarom zou Ajax niet een frisse wind gaan laten waaien? En Ten Hag het ook een keer gaan proberen over de grenzen.
Ja, en
heeft hij natuurlijk bij Bayern gedaan, maar dat was tweede elftal. Die speelt natuurlijk laag.
Ja, en welke kale trainer is dan vrij, hè, voor Ajax?
Ja, dat is koffiedik kijken. Ja, je doelt natuurlijk op Slot.
Nee, ik doe helemaal niet op Slot. Maar ik zat te bedenken, ja, weet je, welke trainer die kalend is van statuur, kunnen ze daar dan binnenhalen? Want ja, om nou Jurgen Streppel te vragen, gaat misschien ook wat ver.
Nee, daar heb ik eerlijk gezegd ook niet over nagedacht. Nee. Maar goed, Ajax is kapitaalkrachtig, heeft een hoop aantrekkingskracht. Dus daar zijn zat trainers die daar zouden willen werken, volgens mij. Dus... Ja, dat komt wel goed. Ja. Peter Bos misschien weer terug.
Ja, dat zou kunnen. Ja, PSV wordt het dus niet, hè?
Nee.
Hey, een paar weken geleden hebben wij in de podcast gesproken over die zaak van Stefan de Vrij tegen zijn voormalig zaakwaarnemers transfervergoedingen en die eisten dat hij nog wat meer zou krijgen. Zijn zaakwaarnemers van SEC, die aten een beetje van twee walletjes. Hè? Die zaten er een beetje tussenin. Die bemiddelde hem, maar die bemiddelde heel op ook de club. En de Vrij kwam daarachter in de kleedkamer. Met dank aan Lukaku en zijn advocaat in België. Hij heeft die zaak gewonnen. Hij heeft een flinke som geld die hij gaat krijgen.
Ja, 4,75 miljoen. Dus dat is een enorm bedrag. En dat geeft wel aan dat de rechter een beetje klaar was met het verhaal van zegt dat zij weliswaar bemiddelde voor Inter en dat de Vrij dat allemaal wist, maar dat het eigenlijk ook vooral een zet was om voor alle partijen het beste eruit te halen. De Vrij zei, ja, dat was dan waarschijnlijk om het beste voor zichzelf naar buiten te halen en waarschijnlijk ook voor Inter, maar niet voor mij. Hij heeft natuurlijk wel een prachtig salaris daar, maar er is heel veel commissie in zakken verdwenen van anderen. En de rechter heeft daarvan gezegd, ja, Ze hadden transparanter moeten zijn, hè? Mededelingen. Ze hadden gewoon moeten vertellen hoe het precies in elkaar zat. Daar zijn ze in tekort geschoten. En dan was het moeilijk om te bepalen welke schade de Vrij nou had geleden. Dus hebben ze zo'n beetje de helft van de commissie van SEC genomen. Dus SEC komt er ook nog goed van af, hoor, met een behoorlijke commissie. Maar die leiden natuurlijk vooral heel grote nevenschade. Ja, spelers gaan nu natuurlijk toch een beetje met argwaan naar dat bedrijf kijken. En zoals andere zaakwaarnemers er denk ik ook last van gaan krijgen. Want welke speler gaat nu nog gewoon blind bij het kruisje tekenen?
Ja, dat is een beetje de vraag. Want ik zei niet voor iets aan het begin. Het Bosman-arrest, dat bracht spelers vrijheid toen een contract afliep. Nu gaan misschien spelers ook wel denken, goh, maar waarom zit mijn zaakwaarnemer nu aan tafel voor twee partijen? Want dat doen heel veel zaakwaarnemers natuurlijk.
Ja, dat klopt. Dus het punt is natuurlijk nu dat er veel meer transparantie moet gaan komen. Kijk, veel spelers hebben natuurlijk wel een goede band met hun zaakwaarnemer. Maar ook dat is een waarschuwing, want de Vrij werd onder meer door iemand van SEC begeleid die in zijn testament te laten opnemen waar hij mee op vakantie ging, wat gezien werd als een huisvriend. Die kwam eten bij de familie of ze brachten eten bij hem als hij ziek was, bij wijze van spreken. Zo goed zaten ze erin. Dus hij heeft altijd gedacht, ja, zij begeleiden me al vanaf mijn 16e, zij halen het maximale eruit. Ja, zo ga jij ook naar een hypotheekadviseur, denk ik, die je goed kent. Dan ga je niet vanuit dat daar een addertje onder het gras zit. Nou ja, daar is hij dan achter gekomen. En dat zal veel spelers wel aan het denken zetten. En dat maakt het natuurlijk niet makkelijk, want heel veel spelers, en dat is geen disqualificatie, maar die zullen toch problemen hebben om de materie goed onder ogen te krijgen. Hè? Ja, die bedragen die voorbij komen, dat zal duizelen. En je bent zo in de maling genomen natuurlijk. Maar ik denk dat we langzamerhand naar een tijdperk toe gaan dat zaakwaarnemers misschien nog wel op het toneel blijven, maar dat vooral advocaten heel belangrijk worden. Hè? Dus de boel nog een keer door laten lichten door een onafhankelijk iemand of alleen als je een topspeler bent, alleen nog met een advocaat zoals veel topspelers al doen. Ik denk dat de andere zaakwaarnemers misschien wel jubelen dat zeg wat veel spelers in het verleden heeft afgepakt van andere kantoren, dat nu zo onder vuur komt te liggen. Maar ja, voor de hele branche is dit ook geen goede ontwikkeling geweest en geen goede mededeling natuurlijk.
Nee.
En ik vraag me toch af, ja, als je nu een jaar of 16 bent, dan komen ze natuurlijk op je af en dat hoort erbij. Maar als je dan een vader of een moeder van een kind bent, dan zul je toch wel denken, ja, wat halen we in huis, wie halen we in huis en welke verhalen zijn waar, hoe kunnen we ze vertrouwen? En dat vertrouwen, dat heeft in ieder geval beschaamd. Van de Vrij is het knap dat hij in ieder geval dit heeft door weten te zetten. Want ik heb die situatie ook een beetje gezien. Ik ben bij die rechtszaak geweest op 18 februari. De dag dat, storm Junis toesloeg in Nederland. En ja, dan zie je dus alleen maar mensen in pakken. Een hele grote delegatie van SEC. En dan krijg je toch een beetje het gevoel dat je tegen een muur zal moeten vechten. En dat je niet zo makkelijk zal winnen. En de Vrij heeft er toch allemaal doorgezet met het risico dat hij misschien niks zou krijgen. Maar ja, hij heeft nu een punt gemaakt waar andere spelers natuurlijk hun voordeel mee kunnen doen. Het zal niet zo impact hebben als het Bosman-arrest, maar ik denk wel dat dit impact heeft, ja.
Ja, nee, ik heb mijn contract ook doorgenomen en ik ga met mijn zaakwaarnemers ook binnenkort om tafel voor die AD Voetbalpodcast voor volgend jaar natuurlijk. Hè. Op tijd beginnen.
Eruit gooien en alleen een advocaat meenemen.
Goede advocaat, nee, dat is een goede tip, die neem ik mee. Los daarvan, want dan heb je aan de ene kant heb je zaakwaarnemers, salarissen en het geld. De UEFA is het een beetje zat ook, dat al het geld maar opgaat aan lonen, zeker bij de topclubs, en dat allemaal te veel wordt betaald. En die zeggen, nou, we gaan eens een soort van salary cap invoeren, dat willen we gaan voorstellen, dat gaan ze vandaag voorstellen.
Ja.
En daarin is eigenlijk, wordt langzamerhand de inkomsten, de salarissen mogen nog maar 90% van de inkomsten bedragen. En dan 70, 80% en dan 70%. Toch een verkapte vorm, toch?
Ja, maar dan blijft het toch nog steeds zo dat de rijke clubs hoge salarissen kunnen betalen. Dus op zich zal dat toch niet zo gek veel uitmaken. Misschien dat de topsalarissen wat worden afgeroomd, wat dat wat minder wordt. Maar ik denk niet dat bijvoorbeeld, en dat heb je volgens mij wel, daar ben jij meer expert in dan ik, veel meer zelfs. Bij de NBA en dergelijke is het veel meer
een maximaal bedrag dat je mag besteden. Je mag maximaal x-bedrag besteden aan salarissen.
Maar dit blijft natuurlijk zo dat Chelsea is een slecht voorbeeld naar wat er alles is gebeurd. Maar dat clubs als Liverpool, Paris Saint-Germain, Real Madrid, straks ook Barcelona weer, dat die toch het hoogste bedrag neer kunnen leggen voor een speler. En dat het de beste spelers blijft aantrekken, denk ik. Het zal niet in één keer zo zijn dat kleine clubs daar een groot voordeel mee hebben. Dus ik denk niet dat dat heel veel verandert, behalve dan dat jongens als Mbappé misschien wat minder op hun bankrekening krijgen.
Het zou natuurlijk kunnen betekenen dat je zometeen minder contractspelers zou kunnen hebben. Want je kan natuurlijk nu hele grote selecties hebben. Maar wil je dan, dan kan je bijvoorbeeld 150% van je inkomsten kunnen salaris zijn. Maar als je dus kleinere selecties wil hebben, dat willen ze ook natuurlijk. Ze zullen ook het aan banden leggen van al die huurspelers.
Ja, veel minder huurspelers. Dus het gekke daarvan is weer dat er wordt steeds meer en meer gevoetbald. Dus je hebt ook meer behoefte aan een grotere selectie.
Ja.
Dus daarvan zou je zeggen dat is handig voor clubs als je 30, 35, misschien wel 40 spelers onder contract hebt. Omdat je zeker in Engeland met al die cupwedstrijden en in Europa er nog bij, dat je gewoon heel veel spelers nodig hebt. Ja, als dat niet meer kan, dan wordt de belasting van de topspelers wordt nog groter. En daar wilden ze nou volgens mij juist wat aan doen. Dus het mes snijdt misschien wel aan de ene kant, maar aan de andere kant ook. Maar dat is dan juist geen voordeel. Dus ik ben benieuwd, het is geen plan wat aan alle kanten helpt, laat ik het zo zeggen.
Maar tussen 30 contractspelers hebben of 35 en 60 of 80, zoals sommigen, daar gaat dit vooral natuurlijk ook over, toch?
Ja, daar is ook natuurlijk het verdienmodel van een aantal clubs op gebaseerd. Dus zelf vind ik het niet zo'n ramp. Kijk, want die spelers die Chelsea onder contract heeft, die tussen de 40 en de 60 op de loonlijst zijn. Ja, dat zijn spelers voor NAC inderdaad, of voor, noem het maar op, voor Lommel, dat soort clubs. Die komen niet over het algemeen niet veel verder. En de enkeling die zich misschien op dat niveau wel ontwikkelt. Maar daar hebben niet heel veel clubs last van, volgens mij. Maar goed.
Ik weet niet of heel veel spelers trouwens nu van City naar NAC gaan, hoor. Vraag me dat nog af, hoor.
Er zijn er een paar tegen, heb ik het idee. Hè?
Precies, een paar.
Ja,
heel wat. Dan eventjes naar de Conference League. En dan wil ik vooral even beginnen in Eindhoven. Het is, Cody Gakpo wordt natuurlijk een grote toekomst voorspeld steeds. Hè? En er wordt gezegd dat wordt de grootste transfer van PSV die ze ooit hebben gemaakt. Dat recordbedrag van Lozano gaat eraan. Kan je deze wedstrijd tegen Leicester City als een soort van test zien?
Nou ja, wel weer een test. Maar hij heeft er natuurlijk veel meer. Hij heeft al in de Champions League voorronde heeft hij zich laten zien. Hè? Ik kan me herinneren bij Benfica uit dat hij heel goed was. En bij het Nederlands elftal, en nu was hij dan geblesseerd, heeft hij zich ook al een paar keer laten zien. Maar dit is wel in de eindfase van een Europees toernooi.
In Engeland?
Ja, daar kun je je wel bewijzen. Ja, de vraag is een beetje of die het stadium voorbij is. Dat clubs op de tribune zitten en zich afvragen. Kan jij het niet alleen tegen FC Utrecht, FC Groningen en Sparta. Maar kan je het ook in grote wedstrijden? Nou, het is niet zo dat je... Leicester City is niet de allergrootste wedstrijd, maar het is natuurlijk wel het niveau Premier League. Als hij daar echt zijn stempel kan drukken, dan zullen veel volgers in ieder geval overtuigd zijn dat het een grote speler is. Maar ik denk dat scouts rond deze speler al veel verder zijn.
En die weten het al.
Ja, die hebben al een groen licht gegeven, denk ik. En die zullen daar niet meer over twijfelen. Maar een bevestiging is natuurlijk nooit weg. Het maakt misschien alleen de vijver waar hij uit kan gaan vissen. De nieuwe club, misschien nog wel wat groter. Dat zou wel kunnen, denk ik.
Ja.
Maar deze speler heeft zich wel behoorlijk bewezen. Ik denk dat daar weinig twijfel over is bij veel clubs.
Nou staat hij in de belangstelling van een aantal clubs. Dan komt steeds Arsenal naar boven. En dan krijg je een beetje een Van Persie-Bergkamp gevoel. En denk ik, dat zou niet zo heel gek zijn bij hem, toch? Zo'n club. Dat past eigenlijk wel.
Nee, helemaal niet. Maar sowieso denk ik, als je nu vanuit de Eredivisie rechtstreeks naar Arsenal kan, wordt het altijd wel een beetje om gelachen, omdat ze nooit wat winnen. Ja, dat is natuurlijk een fantastische stap. Dus dus of het wel of niet bij hem past, ik denk dat als je zo'n kans krijgt, dat je het altijd gaat proberen.
Ja.
Arsenal is natuurlijk niet niks. En ze spelen goed voetbal. Er zit ook nog een Nederlandse trainer, assistenttrainer. Arteta is natuurlijk de hoofdtrainer, dat is een soort Guardiola, dus... Ja, ik denk dat sowieso bij hem zou kunnen passen. Maar dat hij dat, ook als hij zou twijfelen of het bij hem past, dat je niet zo snel nee zegt. Dat is een beetje het verhaal van Ten Hag met Manchester United ook.
Ja.
Als je wel twijfelt, je gaat Arsenal als speler toch niet zomaar laten liggen. Tenzij je naar nog vier clubs uit de Premier League kan. Maar Arsenal zou wel een mooie stap zijn.
Nou kan Schmid kiezen. Hè? Hij heeft spelers genoeg die wil opstellen. En dan krijgt hij de vraag natuurlijk rondom die wedstrijd, de persconferentie. Ga je nou spelen met Drommel of ga je spelen met Mvogo? Als jij trainer zou zijn van PSV en je geeft zo'n antwoord, waar zit je?
Ja, dan zou ik Mvogo opstellen. Ja? Hij houdt het open, hè?
Ja.
Ik denk toch dat Drommel... Het is toch een groot risico. Hij zit er niet lekker in. Het is nog zo'n jonge jongen. Er staat veel druk op zijn schouders. Dit is een hele belangrijke wedstrijd waarbij één foutje kan bepalen of je wel of niet naar de halve finale gaat. Ik zou niet dat het een zekerheid is dat je met Mvogo sowieso die halve finale haalt. Helemaal niet, maar het heeft toch wat meer ervaring. Ik zou voor hem kiezen. Ja, dan krijg je natuurlijk verhaal als hij een bal doorlaat. Dat hij te weinig gekiept heeft. Ik weet het allemaal wel, maar bij Drommel hangt nu toch een klein beetje te veel dat hij niet de juiste vormcurve heeft. Dat het eerder omlaag gaat dan omhoog. Ja, dan zou ik hem er toch afhalen. En Schmid heeft eigenlijk ook nog... die heeft niks meer met volgend seizoen te maken. Dus of hij daarmee Drommel nek omdraait, is ook niet meer zo heel belangrijk voor hem natuurlijk.
Nee.
Dus ik zou het niet uitsluiten. En als hij nu al zo'n antwoord geeft, dat werkt ook niet voor Drommel natuurlijk.
Nee, of je zegt, als je zegt Drommel is mijn eerste doelman, dan zeg je in dit geval op die persconferentie, Drommel speelt, stop met zeuren, dat is mijn eerste doelman en dat geeft hem vertrouwen. Het feit dat hij daar zegt, ik geef daar geen antwoord op.
Ja, dat geeft wel aan dat er twijfel is. Dat lijkt me misschien weer een paar procent van het zelfvertrouwen van Drommel weg.
Ja. Nou ja, Leicester City, wel een mooie tegenstander voor PSV. Alhoewel Leicester geloof ik dat hele Conference League toernooi niet zo serieus neemt. Hè? Dus roept iedereen een altijd.
In eerste instantie niet, want toen wist die Brendan Rodgers niet wat het was. Hè? Die zei, komen dan in de Conference League, wat is dat? Maar later heeft hij het wel als speerpunt genoemd. Dat ze toch ook wel het toernooi graag willen winnen. Zij zijn natuurlijk geen Premier League club.
Nee.
Die in de Champions League heel hoge ogen gooit. Ze hebben er wel meegedaan eerder natuurlijk, naar de kampioenschap. Maar dit is voor hun, het zou natuurlijk, het is voor die supporters en voor die club denk ik op zich wel een mooie prijs. Maar in die fase zijn we wel een beetje beland. Hè? Dat die Conference League, je moet je er bijna voor schamen, hè, inmiddels.
Nou, nee toch? Dat valt mee toch?
Nou ja, natuurlijk de opmerkingen van Van Gaal. Maar ik hoor wel meer mensen. Hè, dan zeggen ze, jullie zijn heel enthousiast over Feyenoord en PSV in de Europa League. Maar het is de Europa Cup 6, weet je wel. Het is
maar we hadden vroeger ook Europa Cup 1, Europa Cup 2, Europa Cup 3 hadden we.
Ja, UEFA Cup, klopt. Ja. Dus het is, en zeker voor een club als Feyenoord de laatste jaren, is het natuurlijk een prachtig podium. Maar ja, je zult zien, de ploeg die dit toernooi gaat winnen in Tirana, daar wordt toch straks ook een beetje lachig over gedaan. En zeker als Feyenoord hem wint, dan kun je de reacties natuurlijk op de kantoren wel uittekenen van mensen die wat minder met die club hebben. Van wees jullie hartstikke blij met deze prijs. Maar de Conference League. Maar aan de andere kant denk ik, het is een nieuw toernooi. Het gaat alleen maar groeien. Ja, je zal maar een groot Europees toernooi winnen. Er zijn toch wel behoorlijke tegenstanders aan mee. Dus ik denk dat je beter dit toernooi kan winnen dan dat je tweede wordt in de Eredivisie.
Hey, en hebben ze de Coolsingel al geclaimd, Feyenoord, of niet?
Nou, alle werkzaamheden zijn... Ik kom er regelmatig natuurlijk, maar alle werkzaamheden zijn af.
Ja, dus, daarom.
Want dat was toen de kampioen waren geworden het seizoen daarna. Hè, dat de wethouder zei, we beginnen wel, we gaan de Coolsingel opbreken en zo. Lastig. Dus misschien kunnen we jullie daar niet huldigen. Nou, er viel toen niks te huldigen. Hoewel, ze hebben nog wel de beker gewonnen toen. Maar die hebben ze in de Kuip gevierd. Volgens mij was dat het seizoen daarna. Maar volgens mij kan alles in gereedheid gebracht worden.
Ja,
we zijn nog ver weg, maar alles. Coolsingel zal niet dwars liggen.
Slot is voor het duel met Slavia Praag zelfs nog even op en neer gevlogen.
Ja, dat verbaast me ook wel een beetje. Aan de andere kant denk ik, stel dat het een 0,5% helpt. Waarom niet? Ja. Het is niet zo dat Feyenoord leegloopt op een vliegticket naar Praag. En het zal één nachtje geweest zijn.
Maar als Slot het eten gaat met zijn assistent, gaan s'avonds nog even het eten, wijntje erbij. Ja,
ik toch aan. Dat kan er wel af, toch?
Ja.
Van al die premies. Maar ze hebben zaterdag natuurlijk gespeeld. Dus het was zondag een uitlooptraining, geloof ik. En op maandag waren ze vrij. Dus hij wilde absoluut nog een keer dat elftal zien spelen. Ook al omdat ze een nieuwe speler hebben gehaald. Hè, bij Banik Ostrava vandaan.
Mm-hmm.
En die jongen heeft nog niet tegen Feyenoord gespeeld. Maar is desondanks Europees topscorer van die vier partijtjes na de winterstop. Sor heet die. Nigeriaanse jongen, 21 jaar. Dus daar wilden ze nog echt wel naar kijken. Maar goed, dat had op beeld ook gekund. En ze hadden ook Dennis van der Rey of Tim de Klerk of wie dan ook kunnen sturen. Maar waarom zou je het niet doen? En Slot zei ook, het heeft ook te maken met het niveau van de wedstrijd. Een kwartfinale. We willen toch echt elk detail hebben gezien. Dus dat valt alleen met de prijs. Aan de andere kant doet Slavia het ook. Die komen op dinsdag al naar Rotterdam.
Ja.
Waar je normaal natuurlijk op woensdag komt. En het duurt best lang, denk ik, hoor, als je daar in Rotterdam zit. Want je gaat niet de koopgoot in of de Bijenkorf wandelen, denk ik. Als profvoetballer. Dus maar zo'n hele woensdag wachten. En dan straks ook nog eigenlijk een hele donderdag wachten. Dat is best wel lang voor spelers. Dus ik denk dat die spelers dat misschien niet zo geweldig vonden. Maar hij wilde dan toch alvast in die stad zijn. Zich echt kunnen voorbereiden. Je ziet dat de ploegen die nu nog in het toernooi zitten. Dat die echt alles op alles zetten om dit toernooi te winnen.
Ja, uiteindelijk staat ook nog wel een aardig bedrag op de rit erop. Het einde wat je kan winnen. Financieel is best interessant toch?
Ja, het was iets minder. Ik heb het bedrag even niet voor handen. Daar verras je me dan natuurlijk weer mee. Als je nou voortaan even een app stuurt.
Oh, sorry. Ik zal worden. Ja, dat is waar. Ja.
Maar het ligt iets lager dan de Europa League. Maar ja, heel belangrijk. Is natuurlijk ook dat je een rechtstreeks ticket voor de Europa League scoort als je dat toernooi wint. Ja, bovendien een Europees toernooi winnen is natuurlijk ook voor de marktwaarde van je spelers heel belangrijk.
Ja.
Dus er staat echt wel veel op het spel.
Nou, laten we het af gaan wachten hoe die wedstrijd gaat zijn. Feyenoord eerst in de Kuip, PSV eerst in Engeland. Tot slot, twee kleine dingen die we nog zeker niet moeten vergeten. Was veel te bespreken deze dagen, merk je. Het voetbalnieuws komt op je af, de ene naar de ander. Depay en de hamstring. Het is niet het jaar van de Memphis Depay, hè?
Nee. Nee, en die trein is gaan rijden daar. Ik bedoel, ze zullen hem er niet afgooien als hij er geblesseerd op zit. Maar om weer voorin te komen bij dat elftal, dat zal moeilijk zijn. Want je ziet dat Barcelona gaat draaien. En ja, je krijgt ook het idee dat daar straks in de zomer meer mogelijk is. Hè? Die ploeg gaat draaien, ze willen Xavi nog verder helpen. Het is niet zo dat Depay op de wip zit. Maar hij zal daar toch een belangrijke rol willen hebben, ook met het oog op het WK. En dat zit er volgens mij op dit moment gewoon niet voor hem in. Ik denk dat het bij wisselbeurten blijft. En als je dan geblesseerd raakt en je doet nog een stapje terug in de hiërarchie, is dat lastig. Dus het is heel vervelend voor hem, ja. Ik weet ook niet, hij heeft natuurlijk wel de wedstrijden bij Oranje gespeeld, hè?
Ja.
Volgens mij uit mijn hoofd zelfs 2 keer 90 minuten. Dus of dat mee heeft gespeeld. Maar een hamstringblessure is gewoon erg vervelend. En zeker voor zoveel wedstrijden zijn er niet meer. Kan dit wel eens een beetje een nachtkaars zijn hoe zijn seizoen uitgaat. Ze hebben natuurlijk nog wel de kans om de Europa League te winnen. Dus wat dat betreft is het wel het vechten waard. En daar is hij heel erg goed in natuurlijk, in revalideren. En snel terugkomen en op zijn tanden bijten. Het is het wel het vechten waard om snel terug te zijn. Want er is nog genoeg te winnen voor deze ploeg.
Dat is waar. En tot slot, was jij ook opgelucht dat de KNVB, toen ze bekend maakte met Koeman verder te gaan, dat ze wel hebben afgesproken dat hij tussentijds, als er een trein voorbij komt, dat hij dan niet meer weg, dat hij niet meer opstapt. Dat dat gewoon zeg maar commitment is tot aan het WK over 3,5 jaar?
Ja, het lijkt me bijna zelfs dat hij dat zelf misschien zou hebben moeten aangeven. Ja. Joh, ja, daar begin ik niet meer aan. Maar het is voor de KNVB wel toch altijd wel handig om dat even vast te stellen. Maar volgens mij hebben ze dat vorige keer ook geroepen. En Koeman ook. En toen hebben ze dat Barcelona-verhaal een beetje verzwegen. Hè?
Ja, precies. Die clausule stond er. Maar die kunnen ze nu niet meer verzwijgen. Want ze hebben nu gezegd dat die clausule er niet in staat.
Maar hij is natuurlijk al in de Premier League geweest. Hij is bij zijn droomclub in Spanje geweest. Ja, hij heeft in die documentaire gezegd dat hij zichzelf niet meer zo vaak op het veld ziet staan als clubtrainer. Ja, waar moet je dan nog heen? In Nederland heeft hij Feyenoord gehad. Hij heeft Ajax gehad. Hij heeft PSV gehad. Dus eigenlijk is dit zijn laatste echte grote job. En misschien om nog een keer alle kleinkinderen van een paar miljoen te voorzien, zou je nog een keer een woestijn of zo in kunnen gaan. Maar dan zie ik hem ook niet zo snel terechtkomen. Dus ik denk dat het niet echt een gevaar was. Maar van de KNVB uit is het wel echt belangrijk dat ze dat hebben vastgelegd. Omdat je daarna altijd voor lul staat als je natuurlijk weer verrast wordt vlak voor een toernooi. Dus dat is wel belangrijk.
Ja, en
positief, hè, vandaag.
Nou, ik vond de woorden van Marjan van Leeuwen ook. Die gewoon zei, ja, weet je, op een gegeven moment we konden wachten op een nieuwe technisch directeur. Maar weet je wat, we gaan gewoon nu, Koeman is nu beschikbaar, we gaan hem bellen, we gaan praten en we gaan doorpakken. Want die technisch directeur kan er wel eens op zich laten wachten, die directeur voetbalzaken. Dus we gaan het gewoon doen, dat is op zich wel.
Ja, tuurlijk. En bij de bond is natuurlijk een technisch directeur is anders dan een technisch directeur bij een club. Hè? De technisch directeur bij een club gaat spelers halen, dan moet het ook wel klikken met de trainer. Dus ik denk dat dat bij de bond wel wat minder spannend is. Het is wel zo dat ze natuurlijk heel vaak is het gegaan over een andere weg inslaan. En er was nooit tijd voor. Er was nu wel tijd voor geweest. Maar ik kan me ook voorstellen dat Koeman op de markt komt, dat hij het zelf graag ziet zitten en zou willen. En dat het heel veel spelers ook enthousiast zijn. Ja, dat het ook heel moeilijk is om dan een andere weg in te slaan. Dus waarom zou je het dan niet doen? Dus, en dat ze het dan op tijd rondmaken, dat is ook prima.
Ja.
Nou ben ik volgens mij op al je stellingen positief geweest.
Ja, ik vond het ook. Maar het is fijn dat de maandag de frustratie eruit is.
Ja.
En dan zie je gelijk hoe de rest van de week dan klinkt, hè?
Ja, geen wanklank meer. Het is, Als je mij dan in het weekend dat even die uitlaatklep geeft.
Ja, nou,
ik verder eigenlijk nergens aan geërgerd deze week. Ja, en één klein dingetje. Mensen die hun eigen kinderen via social media feliciteren. Maar dat is gewoon zeg maar een standaard ding. Heeft niks met sport te maken.
Oké, okay, ja, nee, dat is waar. Maar jij doet dat niet. Jij zegt gewoon 's ochtends beneden
komen gefeliciteerd. Ja, dan zeg je gewoon 's ochtends zelf tegen je kind nou van harte gefeliciteerd.
Ja,
maar,
ja.
Een beetje raar als je dat via Twitter leest.
Ik denk wel dat de aanhangers van hashtag Team Mikkels nu weer zeggen, je hebt helemaal gelijk. Wat denk jij?
Ja, ik zou het niet weten, maar op sportgebied heb ik weinig geërgerd.
Nou, gelukkig.
De afgelopen dagen.
Wie weet is daar binnen 2 dagen zo weer veranderingen aan te brengen. Dan zullen we dat komende week wel weer merken, toch?
Ongetwijfeld.
Heel goed.
Ongetwijfeld.
Ik wens je een mooie voetbalavond. Vanavond Conference League Nederland volop in actie met Feyenoord en PSV. Morgen de laatste AD voetbalpodcast van deze week. Dan met Maarten Wijfels blikken we terug op deze avond. En ook natuurlijk vooruit op het weekend. Mikkels, dank en tot de volgende.
Oké.
Wat een eer om hier weer te staan.
Ik ben heel vaak nerveus geweest. Ik heb mezelf heel vaak opgeblazen. Om het maar zo goed mogelijk te doen. Vanuit toch heel veel onzekerheid. Nou, als ik dat nu terugzie, dan kan ik niet naar kijken.
Dat stuurt elkaar dan op naar een heel bijzonder moment. En
huilen.
En tot op de dag van vandaag krijg ik er kippenvel van.
30 jaar bluff. De verhalen die je nog niet kent. Aan de hand van 10 songs. Dit is de podcast 30 jaar bluff.
Waaraan we verdwijnen.
Met Peter, Bas, Norman en Pascal. Nu in elke podcast app.